Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf.
Bol.
Wat is het grootste misverstand over jullie platform?
Dat we alleen boeken verkopen.
Noem één ding dat Amazon heel goed voor elkaar heeft.
In Amerika hun Prime-model.
Over welke innovatie van de laatste jaren vertel je graag op verjaardagen?
Dat we een platform zijn geworden.
En beste Oscar, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Als platform moet je twee problemen oplossen. We lossen een probleem voor de consument op. Dat je alles kan vinden tegen een goede prijs. En als je het vandaag bestelt, dan leveren we het morgen. Maar je moet ook voor de partner een probleem oplossen. En dat is in ons geval dat je dus de Nederlandse en Belgische consument makkelijker kan bereiken.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Oscar Huntman, de Chief E-Commerce Officer van Bol. Van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, Bol dus tegenwoordig zonder die .com. Waarom is die eigenlijk geschrapt?
Ja, kijk, toen we 25 jaar geleden begonnen, was onze ambitie om retail te veranderen en waren we echt iets nieuws. En we waren iets wat online was en dat wilden we graag overbrengen in de naam die we waren. Nu, 25 jaar later, weet eigenlijk heel Nederland wie we zijn. Heel Nederland en België noemt ons al jarenlang Bol. Dus uiteindelijk hebben wij maar gekozen om onszelf ook Bol te gaan noemen.
En weet je waarom het destijds niet bol.nl was?
Nee, ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk wel dat het te maken heeft met dat het gestart is als een Europees platform daar. En dat naar de kom handig was om het over allerlei landen heen te doen. En uiteindelijk bleek het alleen in Nederland een initieel succes. En zijn we dat gaan uitbouwen.
Je geeft inderdaad terecht aan, hè? Heel Nederland kent jullie. Maar toch, leg nou nog eens even in de kern uit wat Bol nu eigenlijk is.
Ja, dus wat Bol is en is geworden, hè, door de jaren heen. Dus 25 jaar geleden is Bol gestart als een idee van een nieuw soort boekenwinkel neer te zetten daar. En de gedachte was, ja, wat als we nou niet een paar boeken aanbieden, maar wat als we nou aan consumenten alle boeken aanbieden die er zijn geschreven? Kunnen mensen dan niet iets vinden wat ze echt nodig hebben en wat ze echt willen hebben, in de plaats van wat toch vrij lokaal beschikbaar is? En dat bleek een succes. En natuurlijk is dat succes met allerlei vallen en opstaan gegaan. In de Porto Cammen waar het ooit begonnen is. Maar toch, het werkte daar. En al gauw was de gedachte, ja, als het hier werkt, kan het niet ook in andere categorieën gaan werken. Ja, zo is het van stap tot stap. We hebben naar entertainment, cd's, dvd's. Toen nog heel groot gegaan. Daarna naar speelgoed, elektronica enzovoort. Dat we inmiddels tot en met fashion.
En inmiddels bieden jullie zo'n 37 miljoen producten aan via het platform.
Exact, ja. Maar gedurende die reis kwamen we er ook achter. Ja, consument wil alles hebben. En dat is heel logisch. Maar dat gaat je nooit lukken in je eentje. En dat was ook het moment dat de gedachte had, ja, dan moeten we eigenlijk nu onze winkel, was het toen natuurlijk nog, openen voor Nederlands en Belgische ondernemers. Ja, en dat noem je achteraf dan de transformatie naar een platform waar we naartoe zijn gegaan.
Want was het in het verleden ook dat je bepaald aanbod ook zelf al had aangeschaft op eigen plekken had liggen? En dat je daarna uiteindelijk naar derde partijen ging en die logistiek op die manier ging organiseren? Is dat wat je bedoelt?
Ja, zeker. Kijk, die boekenmarkt is een hele unieke dynamiek met het Centraal Boekenhuis en dergelijke. Maar zeker de markten waar we daarna in stappen waren een relatief traditionele markten, waar het inderdaad was dat Bol als een retailorganisatie producten inkocht en die online verkocht. Ja, en dat is inderdaad de transformatie die is gemaakt. Dat stuk is steeds kleiner geworden. Het platform is geopend voor partners, dus andere ondernemers. Ja, en die verkopen nu producten bij ons. En dat is inmiddels dan 2/3 van de business.
Ja, dus daar heb je niet het onderhanden werkkapitaal voor nodig om dat te financieren.
Dus dat is een reden. Maar ik denk dat veel praktischer gaat het ook nog om. Het gaat om kennis. Het gaat om echt weten wat nodig is om een bepaald product te verkopen. Het gaat om risico met z'n allen kunnen nemen in de zin van welke producten gaan eraan komen, wat willen we doen. Ja, en daar, als je die gezamenlijke kennis van 50.000 ondernemers die allemaal verstand hebben van een stukje gaat gebruiken, ja, dan ben je veel sterker dan welke organisatie je eentje ooit kan worden.
Ja, je noemt partners een essentieel onderdeel inmiddels van het businessmodel van Bol. En we moeten even het onderscheid maken tussen een partner en een leverancier, geloof ik.
Ja.
Vertel.
Bol is zelf ook verkoper op het platform. Dat stuk werkt met leveranciers. Dus een traditionele relatie van het inkopen van producten die ook worden verkocht. En een partner is een ondernemer die zelf producten op ons platform verkoopt, die hij of zelf heeft geproduceerd of zelf weer ergens anders inkoopt.
En daar zijn er inmiddels zo'n 50.000 van, hè?
Ja, daar zijn er iets meer dan 50.000 van tegen.
Ja, en je geeft ook aan, inmiddels wel het grootste deel van de omzet komt daar vandaan.
Ja, absoluut. Ja, dus inmiddels komt bijna 2/3 van de omzet komt van partners.
Patrick,
ja.
Jij kijkt natuurlijk met een businessmodellenbril naar Bol. Ik zag dat jullie in de appgroep in het bedrijf gisteren ook al volop hebben berichten naar elkaar zitten sturen. Want zo gaat dat dan meestal in voorbereiding op zo'n aflevering. Wat zie jij voor je?
Ja, ik denk als je naar zoveel jaar geleden kijkt, in de essentie kon je zeggen dat is een bedrijf wat digitaal gaat. Zoals je net aangaf, begonnen als online boekhandel. Maar uiteindelijk, het is een multisided platform. En multisided hebben we vaker natuurlijk in onze uitzending gezien. Dat betekent eigenlijk dat je twee of meerdere klantsegmenten hebt die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus in dit geval was het eigenlijk al de Bol zelf en de leverancier. Maar nu zie je uiteindelijk dat je matcht vraag en aanbod met elkaar. Dus dan kunnen die partners daar ook in optreden. En wat een ander belangrijk kenmerk is van zo'n platform, is dat het zo eenvoudig moet zijn dat je in een paar klikken kunt vinden wat je nodig hebt. En we noemen dat altijd in het Engels value trigger. En zo'n value trigger bepaalt dat het uiteindelijk voor een grote massa makkelijk is om daar je zaken te kunnen vinden. Maar dat betekent dus, die value trigger wordt geholpen door filters die je hebt, waardoor het voor jou ook makkelijk te vinden is. Dus wat net aangegeven wordt, dan is het succes ook uiteindelijk dat je die matching van vraag en aanbod gaat doen. En dat misschien ook veel meer de core business dan uiteindelijk zorgen dat al die spullen in het digitale schap liggen.
En dat betekent automatisch ook dat je voor die partners een goede reden moet hebben om op Bol vertegenwoordigd te zijn.
Ja.
Ja, wat zijn die argumenten?
Ja, tuurlijk. Want kijk, een partner heeft allerlei mogelijkheden om zijn of haar product aan de man te brengen. En een van hun kanalen, daar moeten ze voor kiezen, is dat bij ons doen. Ja, ik denk de reden dat ze dat bij ons doen is één, dat we betrouwbaar zijn richting consumenten. We hebben een goed imago, waardoor er heel veel consumenten iedere dag bij ons komen. Zo'n 13, 14 miljoen per jaar. Dus dat creëert bereik en dat creëert potentie voor partners.
Zijn het overigens 13 miljoen consumenten of 13 miljoen bezoeken?
Nee. Het zijn heel veel meer. Het zijn 13 tot 14 miljoen unieke consumenten en kleinzakelijke.
Ja, dat is voor de Nederlandse markt wel echt gigantisch,
ja,
hè?
Nederlands-Belgische markt. Ja, dat is bijna iedereen. Ik denk ook dat we hebben een 99% naamsbekendheid en de meeste mensen kopen gelukkig wel eens iets bij ons.
Ja.
En de andere reden is denk ik ook wel de manier dat we met partners werken. We proberen een persoonlijk platform te zijn, proberen bereikbaar te zijn. Bereikbaar als er iets misgaat.
Wat me toch opviel, dat wist ik niet, is dat er toch ook wasmachines worden verkocht. En ik dacht, hey, dat is een segment van Coolblue en die houdt zich bezig met dat soort apparatuur. Wat zijn eigenlijk, als je kijkt binnen jullie assortiment, dan wel de hardlopers of waar jullie toch meer specialiteit in hebben?
Ja, ik denk dat is het mooie is van het zijn van een platform. Dat je dus op heel veel verschillende categorieën specialist kan zijn, doordat de specialisten op je platform komen verkopen. En ja, we hadden het net over het grootste misverstand. Nou, we zeiden gekscherig dat we alleen boeken verkopen. Nou, zo erg is het gelukkig niet meer. Maar ik denk dat nog niet iedereen weet dat je bij ons echt inmiddels alles kan kopen. Van boeken tot elektronica, tot speelgoed, tot fashion, tot spullen voor in je huis, et cetera. Ik denk dat we inmiddels gewoon in alle categorieën actief zijn. En in alle categorieën een groot aanbod hebben.
Maar er zijn ook hardlopers, toch?
Nou ja, gelukkig zijn alle categorieën zijn inmiddels groot. Hè, en meer dan 100 miljoen met gemak. En natuurlijk, de elektronica-markt is heel groot. Daar. En dus elektronica is bij ons ook groot.
Ja, want ik zocht even van de week op geurkaarsen via Bol. En dan kreeg ik ruim 24.000 resultaten. Dan denk ik, heeft het als partner überhaupt nog wel zin om op Bol te gaan staan met geurkaarsen? Want hoe krijg je daar zichtbaarheid?
Ja, dus dat is natuurlijk zeker een uitdaging die er is. En altijd als ik het hoor, dan vind ik het weer een enorm aantal wat er dan per productgroep naar boven komt. En toch is het zo dat er volgende week of dit jaar weer partners live gaan die over 2-3 jaar heel groot gaan zijn in geurkaarsen en dat vandaag de dag nog niet zijn. Dus die retailmarkt is zo snel veranderend en competitief dat als je iets nieuws en iets differentiërends hebt, kan je ook in een aanbod van 24.000 kaarsen en is natuurlijk een enorm getal. Maar kan je toch weer boven komen drijven en succesvoller zijn dan de rest.
Over die zichtbaarheid en het spel dat je dan als partner op jullie platform moet spelen, daar gaan we straks nog wat, wat verder over praten. Die zichtbaarheid, die heeft natuurlijk ook een waarde. En daar zit een prijs aan verbonden. Wat draag je als partner nou per bestelling ongeveer af?
Ja, dus wij hebben zeg maar een pay-for-performance model. Hè? Dus als je kiest voor ons je producten te gaan verkopen op ons platform. En als je iets verkoopt, dan betaal je daarover een commissie. Nou, die commissie is ten alle tijde competitief en heel verschillend per productgroep. Nou, we zijn daar heel transparant in. Hè. Dus op ons partnerplatform zijn voor iedereen die commissies inzichtelijk. Maar die verschillen te erg. Dus ik kan hier wel een getal noemen, maar dan zit ik er altijd.
Maar dat gaat van enkele procenten tot 10-15%.
Ja, precies.
En die productverschillen, die komen omdat elk product zijn eigen marges kent, zijn eigen dynamiek.
Ja, iedere markt zijn eigen dynamiek inderdaad kent. En ook iedere markt weer zijn concurrentieniveau kent.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze week het businessmodel van Bol. Zometeen verder, maar zoals eerst duiken we zoals elke week weer in een ander businessmodel. En dat doen we deze keer met groeiprofessor Rutger Prent.
Het businessmodel van deze week is dat van Loerakker Ledline. En Loerakker Ledline biedt gespecialiseerde verlichtingsarmaturen en bronnen, voor lampen dus, voor een paar specifieke niches. Zoals bijvoorbeeld slechtziende, tandartspraktijken. En ze zijn ook beschikbaar in de zogenaamde Hunter Douglas plafonds. Hoogwaardige plafonds in de zakelijke markt.
In die branche van licht en lampen is heel veel concurrentie. En daarom dachten ze bij dit bedrijf, we zoeken een niche op. En dat werd de markt voor surround light. Of in gewoon Nederlands, indirecte verlichting.
En dat heeft een positief effect op leesbaarheid. Maar eigenlijk ook om het, de vermoeidheid te reduceren. Als je achter je bureau, achter je computer zit te werken.
Het bedrijf is een spin-off van Coreman Verlichting. En dat bestaat al decennia lang.
Ik denk dat het grote verschil is dat voorheen het bedrijf dat eigenlijk alleen maar kon installeren. Goede verlichting, op het moment dat zij ook het onderhoud en de reparaties hadden bij een bepaalde organisatie. Doordat zij van een dienstverlener eigenlijk ook naar een productleverancier zijn gekomen, ja, zijn ze in staat om hun producten ook via andere, nou, laten we zeggen con-collega's of collega's in de markt, ook te beleveren aan organisaties die bijvoorbeeld veel meer buiten hun regionale markt liggen.
Rutger Prent was dat. Bij ons is Oscar Huntman. Bij Bol leidt hij het e-commerce team. En Patrick, je had een vraag.
Ja, dus destijds in 2012 kwam er groot nieuws dat Ahold Bol.com had overgenomen. Wat was dat destijds voor strategische keuze? En hoe heeft dat zich in de jaren kunnen ontvouwen?
Toen zat jij net niet bij Bol?
Nee, toen was ik nog net niet bij Bol. Dus ik ben in 2013 gekomen. Daar, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet precies weet. Ik weet niet precies wat de rationalen was van Ahold op dat moment om ons over te nemen.
Ja, want ik zag dat uiteindelijk die online ambitie wilde verstevigen. Dus uiteindelijk om te kijken wat kun je vanuit Ahold meer aanbieden. En heel praktisch is het bij ons thuis dat je dan geen bezorgkosten meer hoeft te betalen voor Bol.com. Als je dan ook bijvoorbeeld trouwe klant bent bij Albert Heijn bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Ja, want zie je verder enige synergie?
Ja, kijk, ik denk, we zijn twee prachtige merken in Nederland daar. En op de achtergrond zijn er onderwerpen waar we op samenwerken. En op de voorgrond is er bijvoorbeeld het onderwerp natuurlijk dat je je pakketten bij Albert Heijn kunt ophalen.
Ja.
Dat soort praktische voorbeelden, ja, het blijft retail.
En hebben jullie wel eens de vraag gesteld of er een bol.com winkel in de winkelstraat moet komen? Weet je, en wat zou je dan in het schap leggen? Of is dat nooit een discussie geweest?
Nou, dat is natuurlijk heel vaak een discussie geweest. En vanuit allerlei verschillende perspectieven is dat ook een discussie geweest. En ik denk dat uiteindelijk zijn we daarin altijd terughoudend geweest. Omdat we die propositie dat je bij ons echt alles kan vinden. Hè, en daar dus, ja, en dan natuurlijk 24.000 geurkaarsen is een hoop.
De geurkaarsafdeling
blijft terugkomen.
Maar toch ook over de breedte en de diepte alles kan vinden wat je nodig hebt. Ja, dat is gewoon toch moeilijk naar de fysieke winkel te brengen. En daarom zijn we tot op heden daar altijd heel terughoudend in geweest. En ons ook gewoon gefocust op datgene wat we beloven, in ieder geval op die .com maar eens waar maken.
Ja, we noemen net die geurkaars, hè. Dat is dan een beetje zo'n gimmick natuurlijk. Ja. Wat ik zag is dat je op het partnerplatform heb je ook een zogeheten white spot lijst.
Ja.
Dat zijn interessante producten. Nou, vertel het zelf maar even.
Ja, dus kijk, het succes van Bol gaat hand in hand met het succes van partners op ons platform. Daar. En dus proberen allerlei dingen te doen om die partners te helpen om succesvoller te worden. En dat willen we graag voor alle partners doen. Nou, een voorbeeld daarvan is dat we op ons partnerplatform publiceren wij producten waar consumenten naar zoeken, maar waar wij geen aanbod hebben. En daarmee ontstaan verkoopkansen voor partners om in te spelen. Dus daarmee een kans voor de verkooppartner. En heeft daarmee ook weer een kans voor het platform als geheel.
Dus hoge zoekvolume, relatief weinig aanbod.
Ja, of geen aanbod.
Of geen aanbod. En dan weet je dat je als partner, als bedrijf, dat je daar in ieder geval het spel kunt gaan spelen.
Ja, dat je daarmee kan starten. Ja.
Je ziet ook wel bij bedrijven die al een website hebben, die dan uiteindelijk toch producten bij jullie aanbieden. In het verleden kijk je dan ook naar, ben je dan het kannibaliseren op je eigen product. Hoe hebben jullie dat destijds omarmd?
Honderden van die gesprekken heb ik gevoerd in de eerste jaren. Daar kunnen we een podcastuitzending over maken, over hoe ludiek dat af en toe was. En daar. Maar ik denk dat het is, uiteindelijk is de vrijblijvendheid van het verkopen op het platform is het succes geweest. Want uiteindelijk was het gesprek toch, probeer het gewoon een keer. En je kunt er iedere dag mee stoppen. Probeer het, kijk of het kannibaliseert of kijk of het meer omzet creëert. En ja, ik denk voor nagenoeg alle partners heeft het altijd meer omzet gecreëerd. Want er is, ik kan me geen voorbeelden herinneren dat ze ermee zijn gestopt.
Ja, dus voor jullie was het geen wurgcontract van je mag uitsluitend op deze manier zaken met ons doen?
Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik denk dat een bedrijf wat intern en extern heel intrinsiek gelooft in samenwerking. En ook de vrijheid die daarbij hoort. Dus een partner kan ervoor kiezen om bij ons te verkopen. Wij willen dat heel graag. Daar. Maar uiteindelijk is het een keuze die de partner zelf maakt.
En een ontwikkeling qua dropshipping, is dat iets waar je ook individuen, scholieren of studenten ziet van ik ga dat oppakken en ik ga het via bol.com doen?
Ja, dus...
Even voor de duidelijkheid, bol hè, Patrick?
Ja. Ja. Het is, ik denk dat was ik nog een zenuwachtig voor deze uitzending, is hoe vaak ga ik bol.com per ongeluk zeggen? Daar. Dus dropshipping is iets waar wij geen fan van zijn, in de zin van omdat we daarmee heel moeilijk de kwaliteit kunnen garanderen richting de consument. En wij vinden het belangrijk dat alle verkooppartners op het platform de afspraken nakomen die ze beloven. En dat we daar concreet in zijn. Nou, dat gaat over assortimentkwaliteit. Maar dat gaat ook over, ja, als je zegt het is vandaag besteld, morgen in huis, moeten we dat ook doen. Ja, en met dropshipping is dat onmogelijk, zo niet een stuk onzekerder.
Betekent ook dat je dan wel eens afscheid neemt van partners?
Ja, dat betekent dat helaas ook. We hoeven dat gelukkig niet al te vaak te doen, maar dat komt zeker voor. En dat heeft weer te maken dat we de... Ja, dat die two-sidedness, we willen ook de consument beschermen, maar we willen ook de goede partners beschermen. Daar. En dat betekent dat we inderdaad eisen stellen. We stellen servicenormen en we stellen ook kwaliteitseisen aan bijvoorbeeld het assortiment. Ja, en als je het structureel overtreedt.
Hey, en we hadden het net al even over dat assortiment is voor bepaalde producten heel groot. Hoe kom ik bovenaan? Of hoe kom ik op de eerste pagina? Is daar een soort trucje voor?
Ja, daar is zeker een trucje voor. En dat trucje is in de basis gewoon dat je moet gaan ondernemen. Dus je moet ten eerste beginnen. Dus je moet aanbod gaan creëren. Je moet zorgen dat aanbod differentiërend is. Je moet zorgen dat aanbod interessant en informatief is omschreven met goede content. Je moet zorgen dat er goede foto's zijn. Je moet gaan zorgen dat er reviews komen daar. Ja, en al die kleine beetjes gaan helpen om te zorgen dat dat product naar boven gaat. Nou, vervolgens moet je in het prijsspel gaan spelen. Zorgen dat het competitief is daar. Ja, en als je al die elementen goed doet en dan gebruik maakt van onze tools die we hebben, bijvoorbeeld onze marketing tooling. Ja, dan...
En je zegt marketing tooling, dat moet ik een beetje zien. Een beetje vergelijken met hoe Google dat bijvoorbeeld doet. He, dat je posities kunt inkopen.
Nou, we hebben allerlei. We hebben een heel breed scala van de marketing tooling. Het gaat over marketingcampagnes waar je in mee kan lopen. Dat zijn price-offs die je zelf kunt doen. Maar het gaat inderdaad ook om onze retail media tooling die we hebben.
Ja, distributie, daar hebben we het net al even over gehad. Soms neem je namelijk ook als bol het voorraadbeheer over. Hoe werkt dat dan?
Ja, ik zou niet zozeer het overnemen van voorraadbeheer noemen. Maar het klopt inderdaad dat partners kunnen ervoor kiezen om een gedeelte of een hele of whatever ze willen van hun logistiek aan ons uit te besteden. En dan betekent dat inderdaad de partner Bol gaat gebruiken als logistieke dienstverlener. En dan kan hij ervoor kiezen om enkele of zijn gehele assortiment voor het hele jaar of een gedeelte van het jaar bij ons in het magazijn te leggen. En dan zorgen wij ervoor dat als er een verkoop is, dat product ook daadwerkelijk wordt uitgeleverd.
En wat zijn redenen voor partners om hiervoor te kiezen? Om dat deel van het proces uit handen te geven?
Ja, ik denk dat zijn verschillende redenen. In de basis heeft het... in sommige gevallen te maken dat iemand zich gewoon wil focussen op waar die echt goed in is. Of misschien soms ook wat hij gewoon leuk vindt. Hè? En dat is het vaak het commerciële spel, het inkoopspel, het zorgen voor relevant assortiment. Soms kan het gewoon te maken hebben met capaciteit. Je hebt partners die bepaalde perioden in het jaar kiezen om een stukje van hun logistiek uit te besteden, omdat die piekcapaciteit dan niet beschikbaar is. En ik denk alle variaties daartussenin.
Jullie garanderen ook nog steeds gratis retourneren. Ja. Voor de consument. Je ziet wel in deze tijd dat steeds meer webshops daarvan afstappen. Hè? Voeren jullie daar ook wel eens intern discussies over?
Ja, daar voeren we met hoge regelmaat discussie over. En als ik in de markt kijk, en er zijn natuurlijk bepaalde online markten die te maken hebben met 60% retouren. Hè, of 50 of 60% retouren. En dan begrijp ik heel goed dat je die discussie nog een stukje intenser voert.
Ja, het is niet echt heel erg duurzaam. En het is wel duur.
Exact. Hè, dus dan heb je die combinatie dat het inderdaad, is het nou maatschappelijk zo verantwoord? En kost het niet een hele hoop? Voor ons is het heel anders. Wij hebben maar enkele procenten van retouren. En het invoeren van bijvoorbeeld een retourenvergoeding, geloven wij niet dat dat significant gaat leiden tot minder retouren. Want meestal zijn onze retouren gewoon, iemand wilde het echt niet hebben of het was echt een verkeerd product.
Maar hoe kan het dan dat het retourpercentage zo laag is? Want als je alle producten aanbiedt, dan zou je toch denken dat in bepaalde productgroepen dat percentage ook naar de 50-60% gaat.
Ja, nou, ik denk dat het heeft te maken met gedeeltelijk hoe je site is opgebouwd. Het heeft te maken ook in welk assortiment je actief bent. Kijk, wij zijn niet actief in wat ze dan noemen de fast fashion. Daar. We zijn actief in kleding, we zijn actief in hele modieuze kleding, maar niet in de fast fashion waar mensen er 6 van kopen en 5 van terugsturen. Dat is toch heel anders. En andere productgroepen hebben weer een hele andere dynamiek, waar het van nature, ja, je koopt van nature niet 3 broodroosters, dan gaat er geen 2 vergelijken dan.
Dat de hele duurzaamheidsvraagstuk, dat is natuurlijk wel iets, hè, wat bij jullie speelt.
Absoluut.
Ja, hoe pak je je rol daarin?
Ja, dat is een zeer groot thema waar letterlijk dagelijks meerdere gesprekken over worden gevoerd in de organisatie. En kijk, je hebt er op zijn minst 2 hele grote chunks in ons perspectief. En 1 gaat om het heel snel verduurzamen van onze core operatie en die van onze aanpalende dienstverleners. En ik denk dat we daar de afgelopen jaren echt prachtige stappen hebben gezet.
Dit gaat over het verpakken.
Ja, het gaat bijvoorbeeld om de nieuwe verpakkingsmachines die we hebben neergezet, die significant minder karton gebruiken. Het gaat ook omdat we allerlei techniek hebben ingebouwd, waardoor we inmiddels een heel stuk van de zending überhaupt niet meer verpakken. Het gaat ook over het werken met onze logistieke carriers, om te zorgen dat die last mile steeds duurzamer wordt, nou ja, et cetera. Allerlei dingen die je doet om te zorgen dat je core proces volledig CO2 neutraal wordt. Het tweede onderwerp waar we steeds meer op werken is, hoe kunnen we nou zorgen dat die consument, en dat we met z'n allen producten kopen, en dat die productverkopen steeds minder impact gaan maken op het milieu. En daar zijn we allerlei nieuwe experimenten in aan het doen. Van hoe ga je consumenten nou helpen om, als ze daar interesse in hebben, het duurzame alternatief te kopen? Want bijna voor ieder product is wel een duurzaam alternatief beschikbaar. Ja, en hoe gaan we dat nou onder het aandacht brengen van de consument, zodat ze daar de juiste keuze in kunnen maken?
En waar denk je dan aan?
Nou ja, waar we heel hard op werken, en dat is het is een enorme klus, maar is het dus het daadwerkelijk categoriseren van het assortiment op hoe duurzaam is dit? En dat ook op een vrij simpele manier proberen te vertalen naar consumenten. Nou, er is heel veel werk op gebeurd de afgelopen jaren in de achtergrond met allerlei externe instanties ook die dat valideren. Want je wil natuurlijk wel zorgen dat het ook klopt wat je daar vertelt. Ja, en het komende jaar gaan we daar allerlei experimenten doen van hoe brengen we deze informatie nou naar de consument zonder dat de consument eigenlijk overweldigt.
Ja, want destijds bij Walmart was de CEO, dat is echt meer dan 10 jaar geleden, enorm voorvechter daarvan. Die was ervan overtuigd om dat te kunnen kantelen naar duurzame producten. Alleen wat bleek is dat mensen het gewoon op het schap echt niet begrepen. Ja. En daarnaast ook dat het onduidelijk was wat dan precies het verschil was. Dus als je nu kijkt naar bijvoorbeeld die experimenten en je kijkt naar prijselasticiteit, hoe reageren consumenten daar nu op? Zijn ze bereid bijvoorbeeld om meer te betalen of het gelijke bedrag? Of verwachten zij dat het goedkoper moet zijn?
Nou, nee, ik denk niet dat er zo'n gulden regel is dat het altijd goedkoper moet zijn of altijd duurder, nou, et cetera. Nou, dat is heel duidelijk. Maar dus het zit hem daar denk ik niet zozeer in. Ik denk dat een groot voordeel van online versus fysiek is wel dat je online iets meer ruimte hebt om iets uit te leggen. En de techniek is natuurlijk heel anders geworden.
Je hebt meer schapsruimte.
Ja, je hebt toch iets meer schapsruimte dan dat kleine kaartje wat je in een natuurlijk een fysieke winkel hebt. Daar. Kijk, wat we nu zien is dat het duurzame assortiment significant harder groeit dan het niet duurzame assortiment. Dus de consument is bereid om dat gewoon te kopen. ik geloof niet dat dat assortiment structureel duurder zou moeten zijn dan het niet duurzame assortiment. Dus daar moeten we natuurlijk met elkaar wel aan.
Je zou ook kunnen zeggen, we gaan nog een stapje verder en wij gebruiken onze invloed om partners ook echt te dwingen om te verduurzamen. Heb je die machtspositie en gebruik je die ook?
Nee, wij zijn niet van het dwingen van partners. Anders dan wanneer het gaat om wettelijke afspraken die we moeten opleggen.
Ja, maar omdat je zo groot bent, zou je ook kunnen denken, wij voelen die morele ambitie en wij gaan daarover met onze partners in gesprek.
Ja, ik denk alleen een platform, en zeker ook een platform wat wij willen zijn, zal altijd gaan over motiveren en inspireren en niet over dwingen. Nogmaals, tenzij het gaat om wetten, die moet je gewoon naleven en dat zullen we dan ook doen richting partners. Daar. Maar op al het andere zal het gaan over motiveren en inspireren. En kijk, uiteindelijk, een partner is ook op zoek naar omzet, is op zoek naar consumenten en bereik. Dus als wij zorgen dat deze techniek goed werkt, geloof ik dat er heel veel partners heel intrinsiek gemotiveerd zijn om daar ook op in te spelen. En we zien het natuurlijk inmiddels, en dat is misschien wel anders dan 10 jaar geleden. Het is natuurlijk heel breed in de maatschappij, is er wel draagvlak om op dit vlak wat te doen.
Jullie eigen productaanbod, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Je zou ook kunnen zeggen, we maken het gewoon heel simpel. We worden 100% een partnerplatform. Ja. Wat weerhoudt je om die stap, die laatste stap niet te zetten?
Het belangrijkste wat we houden is onze belofte richting consumenten. Dat je bij ons alles moet kunnen vinden tegen een competitieve prijs. En dat we vandaag bestellen, morgen in huis. Ja, en we zien dat we dat alleen kunnen bereiken door de mix te hebben van een eigen retailer die bepaalde grote onderwerpen beetpakt. En een heel groot netwerk van partners. En in sommige gevallen heeft het te maken met dat we anders niet de beschikbaarheid gedurende het hele jaar hebben. In sommige gevallen heeft het ermee te maken dat je zulke grote volumes moet inkopen in het buitenland. Lang van tevoren. En in sommige gevallen heeft het ermee te maken dat de prijs zo competitief is. Eigen retailer.
Nu weet ik, wij hebben, ik denk 1,5 jaar geleden was het, Patrick, ook een aflevering gemaakt over Amazon. En zij gebruiken ook echt verkoopdata van partners om het eigen productaanbod aan te passen. Dus een beetje een slinkse trucje. Ik ga hem toch maar even stellen. Doen jullie dat ook?
Nee.
Punt. Ja.
Ik ga niet over anderen praten.
Nee, gewoon niet. Nou ja, goed, toch even Amazon. Ik bedoel, we moeten het er toch over hebben. Inmiddels een paar jaar actief in Nederland. Patrick, ik heb wel het gevoel, het wil hier nog niet echt vlotten. Het blijft een relatief kleine speler. Hoe verklaar je dat?
Je kunt het vanuit twee perspectieven uitleggen. Dus vanuit Amazon kun je zeggen, we nemen de tijd.
Ja, nou, ze hebben hele diepe zakken.
Ja, alleen ik denk dat het is wel een misvatting als je kijkt naar bedrijven of business of businessmodellen. Dat als je een markt gaat betreden, dat ineens iedereen klabam jouw kant op komt en dat je dat groot kunt veroveren. Want als dat zo zou zijn, dan is er iets in de markt wat helemaal niet oké is. En waar blijkbaar dan een nieuw alternatief komt. Als je nu kijkt naar Amazon en je kijkt naar de Nederlandse markt, Coolblue, die heeft het spel echt heel goed gespeeld, al heel erg lang. En die zit echt op problemen oplossen. En daarnaast Jubol.com, die heeft het spel ook echt heel erg goed gespeeld. Dus als je daartussen wilt komen, dan heb je en hele diepe zakken nodig. Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen. En het heeft te maken met overzichtelijkheid. Dus als je kijkt naar de Amazon website, dan kun je daar, vind ik, wel vraagtekens bij zetten. Het is nu onlangs wel verbeterd. Maar het andere punt is ook wel dat het echt een Amerikaanse speler is. Dat mensen ook denken van, hey, krijg ik dat dan wel op tijd? Of werkt dat ook echt op die manier? Ja. Dus het heeft ook heel erg met vertrouwen te maken.
Ja, dat ik moet zeggen, dat herken ik ook wel heel erg. Hè? Dat je weet van, ja, Bol, ik krijg zo af en toe ook nog zo'n cadeaukaart. Hè? En die besteed je dan. Het voelt inderdaad heel erg vertrouwd. En dan is het dus voor een grote buitenlandse speler, hoe groot ze ook zijn, heel lastig om in zo'n markt marktaandeel te verwerven.
Ik probeer me eens voor te stellen. Als je bij jou in een winkelstraat kijkt en je zet er een andere bakker bij, en ineens de eerste bakker die is compleet out of business, of die verliest de helft van zijn business. Dat is niet realistisch.
Nee. Oscar, als je dan kijkt naar de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren in jullie markt. Hoe zien jullie dat? Welke belangrijke trends zie jij voor je?
De online markt, en ik denk de retailmarkt in de brede, is een enorm snel en innovatieve en hele competitieve markt. Hè? Dus die verandert continu. Ik denk, als wij naar onszelf kijken voor de komende jaren, dan zie ik in ieder geval 3 dingen waar we heel veel aandacht aan zullen gaan besteden. 1, ja, het zal blijven gaan om die basis van wat we aan de consument en kleinzakelijk Nederland en België aanbieden. Je kunt alles vinden tegen een goede prijs, vandaag besteld, morgen in huis. En dat is, die markt is zo veranderend, dat kan je nooit loslaten om daar aandacht aan te besteden. Denk het tweede is, we zullen ons platform steeds rijker gaan maken qua informatie. Dus met rijkere informatie over producten, rijkere informatie over productgroepen, rijkere informatie over merken. En ook dat denken we dat het twee voordelen heeft. Het heeft een voordeel voor de consument. Dat die steeds meer en relevantere informatie, waar we denk ik eerder ook over hadden in het kader van duurzaamheid, gaan vinden om de keus te maken. Om het product wat je echt wilt hebben te vinden. Maar het heeft het voordeel weer voor merken en ondernemers om dat verhaal te kunnen vertellen. Waar ze natuurlijk zo hard op werken als ze die producten ontwikkelen. Ja, en het derde is de grote reis die we met elkaar blijven maken op duurzaamheid en de circulaire economie.
Ja, ik hoor je nog niks zeggen over artificial intelligence.
Nee, dat meer een middel is, zeg maar, om een aantal van dit soort dingen te bereiken. Dus artificial intelligence is in onze wereld natuurlijk zeker ook een onderwerp en waar we mee experimenteren. En veel van de onderwerpen waar we vandaag over hebben gehad, doen we dat bijvoorbeeld ook mee. Dus bijvoorbeeld ook als je kijkt naar het verzenden van producten zonder verpakking. Ja, dat heeft vele kanten. Want sommige producten kun je misschien wel verzenden in de zin dat ze dan veilig aankomen. Maar is voor de consument, neem bijvoorbeeld Lego, de verpakking exact intact krijgen is cruciaal.
Ja.
Ja, dus je hebt dus heel veel intelligentie nodig om te bepalen van die 47 miljoen producten, of 37, sorry. Welke wil je nou op die manier verzenden? Nou, daar gebruik je bijvoorbeeld artificial intelligence voor. Maar dat doen we ook om te bepalen waar moeten producten in het warehouse liggen. Of sterker nog, op welke verschillende plekken moeten producten liggen. Om te zorgen dat je dat zo efficiënt mogelijk kan doen.
En nu nog vooral, of eigenlijk alleen actief in Nederland en België. Het was ooit bedoeld als Europees platform. Hoe zie je dat? Ik bedoel, zou het denkbaar zijn dat we een bol Spanje krijgen? Of Italië of Griekenland?
Het was ooit bedoeld en toen was het een heel ander bedrijf met een hele andere eigenaar daar. En op dit moment zijn we denk ik heel trots dat we een Nederlands-Belgisch platform zijn. En we differentiëren onszelf door lokaal te zijn en we zullen ons daar ook ons blijven focussen voor nu.
Ja. Ik eindig hem even met jou, Patrick, want nu ruim een half uur geluisterd, hè, even onder die motorkap gekeken van Bol. Wat nemen we mee? Wat moeten we onthouden en vanavond aan de etenstafel doorvertellen?
Nou, ik denk als je kijkt naar dit businessmodel, dan kun je ernaar kijken om het als partner op te nemen in je ecosysteem. Oftewel gewoon in je bredere kanalen en hoe je dat samen kunt doen. Het is onmogelijk om hier een nieuwe partij neer te zetten die dat als concurrent gaat doen. En dat is voor Amazon ook heel erg lastig. Dus uiteindelijk zie je dat het voor jou als consument fijn is, omdat het nog meer geïntegreerd is, ook met een Albert Heijn of met andere apps, zodat het voor jou nog makkelijker is en betrouwbaarder. Maar ik denk ook voor leveranciers of voor partners. Echt een mooi kanaal waar je met veel grotere zekerheid beter je producten kunt verkopen. Ja. Zeker als Bol daar nog meer tijd en aandacht aan gaat besteden.
Nu zei je het goed, zonder de.com.
Ja, goed. En ik denk het andere punt is ook wel, dat zal ook steeds belangrijker worden, is dat als je als toeleverancier of als bedrijf zaken doet met Bol, dat je je ook al kunt garanderen dat je niet meer aan die CO2-uitstoot hoeft te voldoen. Omdat toch de grote jongens dat eerst gaan organiseren.
Dankjewel Patrick en dankjewel ook Oscar Hutman van Bol. Dank voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij uiteraard online te vinden zijn met alle andere afleveringen. Ga even naar een van je favoriete podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.